إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. Beste broers en zusters, welkom. Welkom in deze gezegende moskee. In deze gezegende maand, de maand Ramadan. Waar veel mensen blij mee zijn met het intreden van deze maand. Onder de mensen die blij zijn met de aankomst van deze maand, zijn mensen van Ahle Dunya. Mensen die achter het wereldse aanholen, die zijn ook heel blij met deze maand. Daaronder valt de handelaren bijvoorbeeld. Sommige handelaren zijn zo blij met de aankomst van deze maand, want in deze maand groeit hun winst en kent het toptijden. Buiten de maand Ramadan is het niet zo sterk, is het niet zoveel meer winst maken. Maar in deze maand is het alleen maar winst maken. Daarom zie je ook veel van deze handelaren veel overuren maken en zich alleen maar bezighouden met handel drijven. Deze mensen zijn inderdaad blij met de komst van Ramadan. Maar hun blijdschap is niet voor Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere categorie mensen dat ook blij is met deze komst van deze maand, zijn mensen van ahlu shahawat. Mensen van begeerdes en verlangens. Mensen die hun begeerdes en verlangens achterna volgen. Want in deze maand zitten ze uren achter de tv. De ene serie naar de andere. De ene film naar de andere film. Om hun tijd zo mee door te brengen. Een andere categorie mensen die heel blij zijn met deze maand, zijn de gelovige mensen. De mensen die heel lang hebben gewacht op deze maand. Zodat zij hun handen omhoog kunnen werpen. En Allah subhanahu wa ta'ala kunnen aanbidden. En meer gebeden kunnen verrichten. En zich kunnen concentreren op de Koran die ze 11 maanden lang achter zich hebben gelaten. En ze weten de waarde van deze maand. En ze weten de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, namelijk: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. Als de eerste nacht van Ramadan aanbreekt, worden de duivels en de slechte djinn vastgeketend. Moet je voorstellen. Een rahma van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij het makkelijk voor jou maakt om deze maand in aanbidding door te brengen. De influisteringen van de shaitaan zullen minder worden. De shayatin zullen geketend worden. En wat nog meer, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Alle poorten van de hel worden gesloten en er blijft er geen één open. En alle poorten van het paradijs worden geopend en er blijft er geen één gesloten. En dan zal een omroeper omroepen: o zoeker van het goede, komt nader, dit is jouw kans. In deze maand heb jij je kans om het goede te zoeken. In deze maand kun je het goede vinden. O ja, bari ashari aqsir. O zoeken van het slechte, vermindert. Dit is jouw kans om minder slechte daden te begaan. Om meer te concentreren op de goede daden. Walillahi utaqa min an-nar wa dhalika fi kulli layla. En voor Allah subhanahu wa ta'ala zijn er mensen die hij vrijmaakt van de hel. Mensen die hij voor het paradijs heeft voorbestemd. Mensen die hij in deze maand allemaal een plekje geeft in het paradijs en hun plekje in de hel verwijdert. En dat is in elke nacht. De maand Ramadan, beste broers en zusters, is een maand waar de gelovige heel blij mee is en heel gelukkig. En hij is heel droevig wanneer deze maand weer voorbij is. Want hij weet dat Allah subhanahu wa ta'ala deze maand voor hem volgeschreven heeft.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
O jullie die geloven, het vast is jullie voorgeschreven, zoals degene voor jullie is voorgeschreven. Waarom, o Allah subhanahu wa ta'ala? Waarom is ons dit vaste voorgeschreven?
La'allakum tattaqoon.
Zodat jullie godsvruchtig zullen zijn. En een gelovige is dus blij met deze maand. Want in deze maand kun je taqwa vermeerderen. Je godsvrucht, je iman versterken. Ramadan is ook een maand voor vergeving en zonde wissen. De maand van Toba. Een gelovige is blij met deze aankomst van deze maand. Want dan zal hij zijn handen tot de hemel richten. Aan Allah subhanahu wa ta'ala vragen en smeken om hem te vergeven. Voor al die zondes die hij in de afgelopen jaren heeft begaan. Hoeveel mensen zijn dankzij deze maand geleid naar het rechte pad? Hoeveel zusters begonnen in deze maand hun hijab te dragen? Hoeveel broeders die wij kenden, die rookten en verslaafd waren aan drugs, zijn deze maand, dankzij deze maand, gestopt met al deze zaken? En hoeveel mensen heeft Allah subhanahu wa ta'ala vrijgemaakt van de hel door deze maand? Ramadan is de maand van de Koran. Daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
De maand Ramadan is die waarin de Koran als leidraad voor de mensen werd neergezonden als duidelijk bewijs van leiding en onderscheiding. Het is dan ook niet meer dan gepast dat we deze maand ons storten op de Koran, op het reciteren van de Koran, op het overpeinzen van de betekenissen van de Koran. Imam Shafi'i rahmatullahi alayh, weten jullie hoe vaak hij de Koran uitlas in deze maand? Imam Shafi'i rahmatullahi alayh las de Koran in de maand Ramadan meer dan 60 keer uit. Imam Malik rahmatullahi alayh, Imam Dar al-Hijra, als de maand Ramadan aanbrak, dan sloot hij al zijn boeken. Al zijn boeken deed hij dicht. Al zijn ahadith boeken. En de lessen die hij gaf, stopte hij daarmee. En hij stortte zich op de Koran. Op het bestuderen van de Koran. Op het lezen van de Koran. En het overpeinzen van deze Koran. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt:
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
Willen zij dan niet nadenken over deze Koran? Of zijn er zelfs sloten op hun hart? Subhanallah, zelfs sloten op hun hart. Dat zelfs in deze maand Ramadan de Koran niet tot je doordringt. Er zijn mensen, wallahi, er zijn mensen die zelfs in deze maand Ramadan gaat aan hun voorbij. En ze hebben de Koran niet eens één keer uitgelezen. Subhanallah. Ramadan gaat voorbij. En we zeggen niet dat de Koran uitlezen een verplichting is. Het is geen verplichting. Maar wat voor tekortkoming en wat voor tekortdoening is dit tegenover deze maand? In de maand Ramadan eigenlijk iedereen zich al stort op het lezen van de Koran. De mensen hebben 11 maanden de Koran verlaten. En in deze maand gaan ze zich concentreren op de Koran. Dat is al op zich al een tekortkoming tegenover de Koran. Dat je 11 maanden lang de Koran hebt verlaten en in deze maand gaat lezen. Maar wat is nou erger? Is er een erger tekortkoming te bedenken dat iemand die zelfs tijdens de maand Ramadan de Koran niet eens één keer kan uitlezen? De maand Ramadan, daar bevindt zich een nacht dat beter is dan 1000 maanden. Een nacht wanneer je deze in aanbidding doorbrengt, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou de beloning geeft van meer dan 1000 maanden in aanbidding doorbrengen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt:
Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairun min alf shahr.
We hebben hem neergedaald in Laylatul Qadr. De Koran is op deze nacht neergedaald. Wat doet jou weten wat Laylatul Qadr is? Laylatul Qadr is beter dan 1000 maanden. Stel je voor, beste broer en zuster, dat Allah subhanahu wa ta'ala het voor jou mogelijk maakt om deze nacht mee te maken. En wat nog beter is, dat Allah subhanahu wa ta'ala voor jou mogelijk maakt dat je deze nacht doorbrengt in aanbidding. Dan schrijft Allah subhanahu wa ta'ala voor jou de beloning op van iemand die meer dan 1000 maanden in aanbidding heeft gestaan. Het is slechts één nacht dat je in aanbidding hoort te staan. En deze maand, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of over deze nacht, Laylatul Qadr, daar zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam:
Man qama Laylatul Qadr imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Wie Laylatul Qadr opstaat en aanbidding doorbrengt, uit geloof natuurlijk, en rekenend op de beloning, al zijn voorgaande zondes worden hem vergeven. Beste broeders en zusters, wat ook belangrijk is, alvorens je gaat vasten, alvorens eigenlijk deze maand is aangebroken, is dat jij kennis doet over jouw vasten, of over jouw geloof. Kennis doen over de zaken die jouw vasten ongeldig maken, of zaken die tijdens het vasten verboden zijn, of zaken die aanbevolen zijn tijdens het vasten. Kennis is heel belangrijk, en vooral als het gaat over vasten en over jouw geloof. Ik zal met jullie bepaalde fouten bespreken die mensen begaan tijdens de maand Ramadan. En niet al deze fouten zijn zondes. Sommige daarvan zijn afgeraden en sommige daarvan zijn zondes. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn dienaren in drie categorieën gesplitst. En hij zegt, subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَتِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Toen gaven wij het boek als erfgenaam aan onze uitverkoren dienaren, aan onze profeten. En onder hen zijn er die zichzelf tekort doen. Onder de mensen zijn er mensen die zichzelf tekort doen door het verrichten van zondes. Door zich in zaken te bemoeien waar een moslim zich niet mee hoort te bemoeien. Dat is categorie 1. Mensen die zich alleen maar bezighouden met zondes. Die zichzelf tekort doen. Die onrecht begaan tegenover zichzelf. Categorie 2. Wie zijn dat dan Allah subhanahu wa ta'ala? Wa minhum muqtasid. En anderen die de middenweg bewandelen. Een beetje zondes en een beetje goede daden verrichten. Hij zit in de middenweg. In de middenweg. Wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah. En nog anderen die in goedheid en deugd uitmunten door Allah's wil. En deze mensen, dat zijn de echte gelovigen. Die ook alles doen wat Allah subhanahu wa ta'ala van hen vraagt. En wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam vraagt. Hij gaat niet vragen, is dit verplicht? Of is dit sunnah? Is dit aanbevolen? Of is dit een sunnah mu'akkada? Als het komt van Allah subhanahu wa ta'ala of van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan doe ik dat. Dan hoor ik alleen maar te zeggen, sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. We hebben gehoord en we gehoorzamen. En zo hoort iedere moslim te zijn, zonder aarzeling, wanneer hem een bevel van Allah subhanahu wa ta'ala komt, of van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Laten we deze fouten even met elkaar gaan bespreken. Er zijn een aantal fouten die heel belangrijk zijn om te onthouden, zodat men niet daarin verkeert. Fout nummer 1, en dit is het meest erge. Sommige mensen die vasten, alhamdulillah, maar die bidden niet. Of sommige mensen bidden alleen in de maand Ramadan. 11 maanden lang hebben ze niet gebeden. En wanneer de maand Ramadan aanbreekt, dan bidden ze. En na de maand Ramadan houden ze weer hem op. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala over het gebed heeft gezegd. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wat als volgende vertaald kan worden. Maar als zij berouw tonen en het gebed onderhouden. Dus het eerste waarmee ze dienen te komen naar hun berouw, nadat ze natuurlijk in islam zijn binnengetreden, is het gebed onderhouden. En de zakat betalen. Dan pas worden zij gezien als broeders in jullie geloof. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet sallam zegt. Bijna rajuli wa bijna shirki wal kufr tarku salah. De overstap die een mens, die een persoon kan maken naar kufr en shirk. Zit hem in het verlaten van het gebed. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallam zegt ook. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Het verbond dat wij met hun aangegaan zijn. Dus het verbond wanneer je moslim wordt. Het verbond dat je aangaat met Allah subhanahu wa ta'ala. Is dat je bidt. Wie dat verlaat, heeft koever begaan. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En sommige mensen bidden wel. Maar die bidden bijvoorbeeld salat al-fajr pas als de zon opkomt. Pas als de zon al op is. Na haar tijd. En die bidden salat al-dohr als de tijd van al-asr al verstreken is. Je ziet dat bijvoorbeeld sommige broeders heel zuinig zijn als het gaat om hun vasten. Die moet niet verbroken worden in de maand Ramadan. De regels daarvan moeten nagekomen worden. Moet niet gegeten worden, moet niet gedronken worden. Moet dan geen geslachtsgemeenschap gedaan worden. Maar ze laten iets wat nog belangrijker is dan het vasten. Namelijk het gebed. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de mensen die nalatig zijn over dit gebed. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Hen volgde een groep op. En wat is de kenmerk van dit groep, van deze groep? De eerste wat zij deden, deze groep, is hun gebed verwaarlozen. En dan, wat volgt er dan meestal na het gebed verwaarlozen? Automatisch volgt het altijd daarna. Als iemand zijn gebed verwaarloost, zijn aanbidding tegenover zijn Heer, subhanahu wa ta'ala, zijn contact met Allah, subhanahu wa ta'ala, als hij deze verwaarloost, Allah subhanahu wa ta'ala stuurt hem de shaitaan die hem bezig zal houden. En wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Wattaba'u shahawat. Ze volgden daarna hun begeertes. Ze gaven gehoor aan begeertes. Dat is hun God geworden. Dat is hun aanbidding geworden. Je begeertes volgen, je lusten. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala over deze mensen? Fasawfa yalqawna ghayya. Ze zullen zeker hun ondergang tegemoet gaan. En weet beste broer en zuster, dat jouw vaste enkel en alleen geaccepteerd kan worden op Yawm al-Qiyamah, op de dag des oordeels, wanneer je komt met je gebeden. We zeggen niet, begrijp ons goed, we zeggen niet dat je niet hoort te vasten wanneer je niet bidt. Vast. Misschien dat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal leiden door middels deze vasten. Maar vergeet niet iets wat nog belangrijk is dan het vasten. Het tweede steunpilaar van de islam. Want de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Het eerste waar een dienaar rekenschap voor moet afleggen op de dag des oordeels is het gebed. Fa'in salahat salaha lahu sawa'i'u 'amalihi. Als deze goed is, zullen al zijn daden goed zijn. Zal al zijn daden geaccepteerd worden. Wa'in fasadat. Maar daarentegen, subhanallah, als deze gebed niet compleet is, of niet geaccepteerd wordt door Allah subhanahu wa ta'ala, of je bent helemaal niet gekomen met je gebeden, fasadat sa'iru 'amalihi. Al je daden zullen het er niet gaan. Jouw vaste zal niet geaccepteerd worden. Jouw hajj zal niet geaccepteerd worden. Hoe kan je hajj verrichten zonder gebeden? Hoe kun je het belangrijkste nalaten en iets wat minder belangrijk is daarna komen? Het gebed, beste broers en zusters. Dat is één. Fout nummer twee. Een van de grootste fouten dat mensen ook begaan in deze heilige maand, is dat zij zich constant bezighouden met het begaan van zondes. Deze broeder en zuster, die aanbidt haar Heer, maar doet haar beloning verloren gaan, waardoor ze deze maand niets meer overhoudt aan het eind, behalve zondes, en honger en dorst. Er is niks meer overgebleven van de beloning. Tot deze zondes behoort tijdverspilling. Bijvoorbeeld achter de tv. Sommige zusters, die zitten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, om de tijd te doden achter de tv. Van de ene zender naar de andere zender. Van de ene tv-serie naar de andere tv-serie. Maar subhanallah, al de tv-series die ze meest willen kijken, die zetten ze namelijk in deze maand Ramadan. Deze maand Ramadan zie je alleen muziek, muziekclips en films. Meer dan in de andere maanden. En deze broer of zuster, die verliest zijn tijd en die verspilt zijn tijd aan zulke nutteloze en soms wel verboden zaken. Deze mensen, wat zij niet begrijpen, is dat zij zich onthouden van iets wat van oorsprong halal is. Eten, drinken, geslachtsgemeenschap hebben met je vrouw, is van oorsprong halal. Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor jou toegestaan. In deze maand, Ramadan, onthoud jij je daarvan. Je onthoudt je van iets wat van oorsprong halal is. Maar je gaat je daarentegen bezighouden met wat van oorsprong haram is. Ja, subhanallah. Is het zo moeilijk, als jij de halal verlaat, dat is zo moeilijk om haram nog te verlaten? En ook heb je ook broeders en zusters, die kom je vaak tegen, die de hele dag alleen maar naar muziek luisteren. De hele dag brengen ze hun tijd door met oordopjes in hun oren. Met een mp3 speler of tegenwoordig ook op de telefoon. De ene lied naar de andere lied. Maar als je vraagt waarom doe je dit, dan zeggen ze ja, ik moet toch iets hebben om mee de tijd door te brengen. Alsof het vaste voor haar een lijdensweg is. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, la'allakum tattaqoon. Opdat jullie godsvruchtig zullen worden. Het vaste is niet bedoeld zodat jij gaat lijden. Dat jij je tijd gaat verspillen. Dat jij nutteloze zaken gaat doen. Dat heb je in de 11 maanden al gedaan. Is het dan niet gepast om deze maand, wat Allah subhanahu wa ta'ala voor jou uitverkoren heeft. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou laten leven tot deze maand. Zodat jij kansen weer krijgt. Om deze maand weer door te brengen in aanbidding. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala jou misschien tot degene maakt die hij vrijmaakt van de hel. En jij gaat je bezighouden met de zondes. Deze mensen weten niet dat ze door deze zonders veel van hun beloningen wegwissen. Als zij überhaupt wel beloningen hebben overgehouden. Wat de Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt over deze mensen. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja an yada' ta'amahu wa sharabahu. Wie het niet kan laden om zich schuldig te maken aan leugens. Qawla az-zuri is alles wat met leugens te maken heeft. Het kan een valse getuigenis zijn, het kan liegen, het kan roddelen zijn. Dat behoort tot qawla az-zuri wal 'amala bihi. En het handelen daarna. Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen behoefte aan jouw eten en drinken die jij voor hem laat. Het enige wat je jezelf aandoet is dorst en hongergevoel. Als jij het niet kan laten om te roddelen over je broeder en zuster en te liegen en het handelen daarnaar, dan heeft het geen nut, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, om je eten en drinken te laten voor Allah subhanahu wa ta'ala. En sommige vrouwen, en dit komt helaas meest voor bij vrouwen, mogen Allah hun leiden en mogen Allah subhanahu wa ta'ala ook ons leiden. Sommige vrouwen kunnen het niet leiden om zelfs tijdens de maand Ramadan te roddelen, last te praten over hun broeders en zusters. Deze zuster heeft wel gevast van eten en drinken, maar daarnaast heeft ze haar vasten verbroken door het eten het vlees van haar dode broeder of dode zuster. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. En belast het elkaar niet. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Zou iemand onder jullie het lusten om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie verafschuwen het zeker. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. En vreest Allah, voorzeker Allah is berouw aanvaardend, genadevol. 3. Tot de fouten behoort dat sommige broeders en zusters het niet kunnen laten om tijdens de maand Ramadan 's avonds en ook overdag zich te bevinden op marktplaatsen of in het centrum of in de bioscopen. Subhanallah, in het centrum is in de Ramadan is het gevuld met onze broers en zusters. Het centrum is gevuld, meer dan buiten de Ramadan. En wat doe je daar? Je kan niet eten, je kan niet drinken. Wat kan je doen in principe? Deze broers en zusters gaan er niet om wat te kopen of om een bepaald doel. Het enige waar ze voor gaan is om te wandelen en zich te begeven tussen mannen en een fitne te veroorzaken. Ze hebben de meest geliefde plaatsen van Allah subhanahu wa ta'ala verlaten om zich uiteindelijk te begeven in de meest gehate en verafschuwde plekken bij Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. De meest geliefde plaatsen bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn de moskeeën, de gebedshuizen, de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala. En de meest verafschuwde plekken bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn de marktplaatsen. Dus beste broeder en zuster, jij mag kiezen waar jij je tussen wilt bevinden. Wil jij omringd worden door engelen, door vergeving, door goede mensen en door de genade van Allah subhanahu wa ta'ala, dan is dit de plek waar je hoort te zijn. De moskeeën, daar waar beloning valt te halen, daar waar vergeving kan behaald worden, daar waar de engelen vergeving voor jou vragen bij Allah subhanahu wa ta'ala, daar waar jij genoemd wordt bij naam in een hoogstaand gezelschap van engelen, daar waar Allah subhanahu wa ta'ala jou bij naam en voornaam en achternaam noemt. Of wil jij omringd worden door duivels, shayateen, door slechte mensen en door de toorn en kwaad van Allah subhanahu wa ta'ala? Als je dat wil, dan moet jij je begeven in de marktplaats. Jij mag kiezen, beste broer en zuster. 4. Wat ook tot de fouten in deze maand Ramadan behoort, is namelijk het overdrijven in eten. Voor veel mensen is het maand Ramadan een maand van eten en drinken. Deze mensen nemen na al-Maghrib een maaltijd. En dan voor Isha weer een maaltijd. En tussen de Taraweeh een snack. Na Isha nog een warme maaltijd. En voor het suhoor, voor het slapen gaan nog een warme maaltijd. En voor het suhoor nog een warme maaltijd. Alsof de hele nacht voor hun bestaat uit eten en drinken. En sommige vrouwen, die staan ook de hele dag in de keuken. Van 's ochtends vroeg. Zodra ze opstaan, staan ze in de keuken. Waar zijn ze mee bezig? Lekkernijen maken, maaltijden. Soms wel 20 verschillende maaltijden die ze klaarmaken. Gaat allemaal niet op. De meerdere gedeelte zal allemaal weggegooid worden. En als een van deze maaltijden niet goed uitkomt, ja wele, als een van deze maaltijden niet goed uitkomt, dan breekt de hel los. Dan is de vrouw boos. Dan gaat het servies kapot slaan. Dan is de man boos. Dan gaat hij het eten tegen haar gezicht aangooien. Subhanallah. Dan begint hij te schreeuwen. Allemaal voor een beetje eten. Allemaal voor zoveel eten dat het eindelijk toch weggegooid wordt. Het is alsof maand Ramadan alleen maar een maand is van eten en drinken. En sommige mensen, subhanallah, eten vanaf een maghrib. Zodra een maghrib, Adhan al-Maghrib aanbreekt, eten ze nog wel wat, gaan ze even bidden. Soms nemen de mensen niet eens de moeite om naar de moskee te gaan, wat de verplichting is. Gaan ze thuis eten met de excuus van, ja, ik heb honger, ik kan niet meer naar de moskee gaan. Met de hadith in hun achterhoofd. Ja, natuurlijk, als het eten natuurlijk klaar staat, dan gaat het eten voor op het gebed. Maar je hebt al een stukje gegeten. Dan dien je naar de moskee te gaan om het gebed gezamenlijk te verrichten met je broers. Voor een man is dit verplicht. En dan beginnen ze naar Salat al-Maghrib. Van al-Maghrib tot aan Isha. Non-stop. Non-stop alleen maar eten en drinken. Dan moet steeds meer aangevoerd worden. En ze laten geen plek vrij voor lucht. En wanneer het tijd is voor al-Isha, dan zien ze dat ze bijna niet kunnen opstaan. Ze staan erbij als zandzakken. En ze vragen van de imam: oh imam, please, laat dit gebed kort zijn, zodat ik naar huis kan gaan. En wat kan hij thuis weer gaan doen? Of tv kijken of nog meer gaan eten. En deze mensen eten in de maand Ramadan, subhanallah. Wat ze allemaal eten in één maaltijd, kunnen ze niet eens kwijt. Kunnen ze niet eens eten buiten de Ramadan in 2 of 3 maaltijden. Dit krijgen ze allemaal door in 1 maaltijd. Dus beste broers en zusters, maand Ramadan is een maand van vasten. Is een maand van een beetje honger lijden voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden over jou kan zijn. 4. Het zijn er eigenlijk heel veel, maar ik zal proberen in te korten en een samenvatting van elke te noemen. 5. Wat je tijdens de Ramadan ook vaak ziet, en je ziet natuurlijk dit jaarlijks terugkomen, is dat broeders en zusters aan het begin wilskracht hebben. Vol energie zitten. En de intentie hebben om de hele maand Ramadan door te brengen met volle kracht in aanbidding. En je ziet ze, de maand Ramadan begint. En de moskeeën zijn gevuld. Er is bijna geen plek om te staan. Maar na verloop van tijd, je ziet dat elke dag de moskee een rij minder wordt. En dan weer een rij minder voor. Aan het eind van de maand Ramadan zie je ze weer terugkomen bij Laylatul Qadr. De nacht van de 27e. En dan is de moskee weer gevuld weer. En daarna gaat het weer helemaal omlaag. Totdat je aan het einde van de Ramadan niet eens de helft van de mensen weer tegenkomt. Waar zijn deze mensen allemaal gegaan? Hun wilskracht is verdwenen. Hun energie is verdwenen. Ze hebben de intentie gehad in het begin goed te beginnen. Maar na verloop van tijd werden ze alleen maar moe en lui. En dit terwijl Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. En aanbid jouw Heer totdat de dood tot jou komt. Van jou, beste broeder en zuster, wordt verwacht dat je Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt totdat de dood jou komt. Dus Allah subhanahu wa ta'ala ook buiten de maand Ramadan aanbidden. En vooral als het gaat om het gebed. Want dat is een verplicht dat niet alleen in de maand Ramadan niet nagekomen te worden, maar ook daarna. En daarna, na de maand Ramadan, heb je ook nog vrijwillige vasten. Want Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft deze maand Ramadan als ayyamun ma'dudat. Het zijn een aantal geringe dagen. Dagen die zo voorbij zijn. Voor je het weet, is Ramadan aan jou voorbij gepasseerd. Zonder dat je het hebt gemerkt. Wat heb je dan geleerd van deze maand Ramadan? Wat heb je dan overgehouden aan deze maand? Ayyamun ma'dudat. Heel weinig dagen zijn het. Ze zijn zo voorbij. We zitten al bij de 4e of de 3e dag. Laat deze kans jou niet voorbij gaan. Door deze dagen te verspillen in nutteloze zaken. Maar concentreer je op het gebed. Op de Koran. En op heel veel andere zaken. Tot de fouten. Wat mensen ook maken tijdens de maand Ramadan. Is bijvoorbeeld dat sommige kleine zusters de tijd hebben bereikt van volwassenheid. Hun eerste menstruatieperiode is voorbij. Dus voor hun is het verplicht om te vasten. De hele maand ook te vasten. Maar komt dat vaak voor bij jonge zusters. Sommige zusters beginnen al bijvoorbeeld op het 10e jaar. Worden ze al volwassen. Islamitisch gezien volwassen. Dan is het verplicht voor deze zuster te vasten. Maar ze schaamt zich om tegenover ouders natuurlijk te zeggen. Van dat ik volwassen ben geworden. Dat ik dien te vasten. Dan wordt zij dus ook verboden om de hele maand te vasten. We zouden zeggen in deze tijd. Wanneer je eigenlijk je volwassenheid hebt bereikt. Is schaamte hierbij niet van toepassing. Je hoort eigenlijk je schaamte opzij te zetten. Als het gaat om het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor jou is het verplicht om te vasten, beste broer en zuster. En natuurlijk, de moeders dienen ook natuurlijk te weten wanneer hun dochters volwassen worden. En de vaders horen er ook rekening mee te houden. Of eigenlijk van tevoren, voordat ze deze leeftijd hebben bereikt, al een beetje geïnformeerd te hebben daarover. Zodat wanneer ze deze maand bereiken, wanneer ze tijd bereiken van volwassenheid, dat ze zonder vrees of zonder schaamte zich kunnen deelnemen aan het vasten. Nog een andere fout, wat mensen begaan in de maand Ramadan. Sommige vrouwen denken namelijk dat wanneer ze opstaan van slaap, en ze nog steeds in het staat van janabe bevinden. En janabe is een staat waarin een persoon zich kan bevinden na het hebben van geslachtsgemeenschap met zijn vrouw. Of na het hebben van een bepaalde droom. Dat wanneer bijvoorbeeld zij opstaan, natuurlijk voor al-fajr. En al-fajr is al voorbij. Maar ze waren junub voor al-fajr. Dat het vaste voor hun niet meer geldig is die dag. En dat ze die dag dienen in te halen. Nee, beste broer en zuster. Ummu Salam radiallahu anha die zegt. De profeet die stond op met een janabe. In staat van janabe. En deed vervolgens de wassing en ging door met zijn vasten. Dus wanneer je opstaat in de staat van janabe, ga je wassing verrichten, de grote wassing, en ga dan voort met het vasten. Tot de fouten behoort ook dat mensen te vroeg stoppen met suhoor. Sommige mensen stoppen met een uur voor de fajr met eten. Een uur voor de fajr beginnen ze te stoppen met eten. Ze gaan namelijk uit van bepaalde lumia's wat je tegenwoordig hebt, waar een kolom staat. Imsak. De kolom hoort daartussen niet, want het is niet een gebedstijd. Imsak houdt eigenlijk in dat je ophoudt met eten. Maar deze imsak hoort er niet. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: Fakulu washrabu hatta yu'addina ibn ummi maktoum. Dus eet en drinkt totdat ibn ummi maktoum de adhan verricht. Dat was namelijk zo in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, dat eerst Bilal de adhan verrichtte. Maar dat was aan te geven dat al-Fajr al dichtbij is. En pas wanneer Ibn Ummi Maktoum de adhan verrichtte, radiyallahu anh, dan pas is de tijd van al-Fajr aangebroken. En dan pas dien je ook te stoppen met eten. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt ook, La tazalu ummati bikhair, ma ajjalu al-fitr wa akharu al-suhur. Mijn umma zijn altijd, dus mijn gemeenschap, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, zal altijd in goedheid verkeren. Zolang zij nog het breken van het vaste versnellen, zo snel mogelijk het vaste verbreken, direct bij het horen van de adhan, en het suhoor uitstellen, tot aan een fajr als het kan. En natuurlijk ook tot de fouten, wat we ook vaak tegenkomen, is het uitstellen van het vaste verbreken. Sommige vrouwen bijvoorbeeld, die zitten, omdat ze natuurlijk heel druk hadden in de keuken, zitten ze soms tot 10 minuten tot 15 minuten na de maghrib, zijn ze nog bezig met bepaalde lekkernijen klaarmaken. En dat is niet de bedoeling. Dit is niet de sunnah. De sunnah is, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, La tazalu ummati bikhair, ma ajjalu al-fitr wa akharu al-suhur. Het zijn heel veel, maar ik zie dat de tijd dringt. Ik zal me beperken tot een paar belangrijke. Deze zijn, die zijn meer gericht naar de zusters. Naar de broeders, die kunnen ook wat van leren. Bijvoorbeeld, sommige mensen denken dat wanneer ze uit vergeetachtigheid eten of drinken, dat die vaste dag ingehaald dient te worden. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt over degene die uit vergeetachtigheid eet of drinkt. Hij zegt, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَهُ. Laat hem zijn vaste afmaken. Want dat is Allah subhanahu wa ta'ala die hem gevoed heeft en te drinken heeft gegeven. Dus deze dag hoef je niet in te halen. Je kan gewoon verder gaan met het vasten. Ook bijvoorbeeld, vrouwen verbieden het zichzelf om tijdens de nachten van Ramadan geslachtsgemeenschap te hebben met hun mannen. Ze denken namelijk dat dit verboden is in de maand Ramadan, in de algehele maand. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ. Het is voor jullie toegestaan in de nachten van Ramadan geslachtsgemeenschap te hebben met jullie vrouwen. Vanaf het begin van de maghrib tot aan de fajr is het toegestaan om met je vrouw geslachtsgemeenschap te hebben. En niet verboden. Daarom wordt ook niks kwalijk genomen. Als je maar voor de fajr stopt, draai je de adhan horen vanuit de fajr, dien je te stoppen. En als je daarna nog junub bent, kun je de wassing verrichten. En je kan doorgaan met jouw vaste en de dag hoef je niet in te halen. Tot de fouten behoort ook, bijvoorbeeld, wat veel voorkomt bij pubers, wanneer ze een natte droom overdag hebben gehad. Bijvoorbeeld, ze hebben een dutje gehad en dan worden ze wakker met bepaalde vloeistof in hun onderbroek. Dat komt ook voor bij vrouwen. Zij denken dan dat hun vaste niet meer geldig is. Beste broers en zusters, dat is niet het geval. Wanneer je wakker wordt met een droom en je hebt iets vochtigs in je broek of in je onderbroek, en dit komt voor bij de mannen en de vrouwen, dan dien je gewoon de wassing te verrichten en voor te gaan met je vasten. Ook bijvoorbeeld met het overgeven. Het kan voorkomen dat je tijdens de maand Ramadan braakt, overgeeft. Dit maakt je vasten niet ongedaan. Je kan gewoon verder gaan met je vasten en je hoeft niks in te halen. Behalve wanneer iemand natuurlijk zichzelf zet tot braken. Door een vinger bijvoorbeeld in zijn keel te steken. Om een stokje in zijn keel te steken en zichzelf brengt tot overgeven. In dat geval dient hij natuurlijk wel de vaste dag in te halen. En is zijn vaste niet meer geldig. En tot een van de grootste fouten, en subhanallah, dit zie je ook vaak terugkomen, is namelijk bepaalde zusters en vrouwen, als zij naar de moskee gaan, dat zij zichzelf opmaken. Dat zij zichzelf helemaal optutten met make-up. En dat zij zichzelf helemaal volspuiten met parfum. En op straat ruikt elke man hen. Ze zijn fitna voor andere mannen. Trekken ook de mooiste kleding alsof ze zich voorbereiden voor een trouwfeest. Terwijl het natuurlijk niet gepast is om zo gekleed naar de moskee te gaan. Het is zelfs verboden, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, dat een vrouw een geurtje opdoet en dan vervolgens naar buiten vertrekt. Zelfs in de andere hadith noemt de profeet sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Yani zaniya. Wal'iyadu billah. Het is dus niet toegestaan voor de zusters om zich op te maken. Maar juist gepast is het om jezelf nederig te kleden. De islamitische voorschriften. En dan naar de moskee te vertrekken. Want immers, jij zoekt natuurlijk het behagen van Allah subhanahu wa ta'ala in deze moskeeën. En niet de toren van Allah subhanahu wa ta'ala. Nog een punt wat heel belangrijk is. Is dat bijvoorbeeld bepaalde vrouwen, wanneer zij vertrekken naar Salat al-Tarawih, al haar kinderen meeneemt naar de moskee. En soms zijn het er echt heel veel. Jonge kinderen, baby's, noem het maar op, nemen ze allemaal naar de moskee mee. En zij gaat dan vervolgens bidden en laat de kinderen gewoon in de moskee rondrennen, ruzie maken, herrie maken, schreeuwen, noem het maar op. En de imam kan bijna niet zijn eigen stem horen. En de mannen hier, die kunnen niet zich concentreren tijdens het gebed. Beste zuster, als dit het geval bij jou is, dan zeggen we, Het gebed voor jou thuis is dan beter dan dat je naar de moskee komt en dan een last bent voor de andere moskeegangers. Want deze kinderen kunnen ervoor zorgen dat andere mensen niet het gebed naar behoren kunnen uitvoeren. En dit geldt niet alleen maar voor broeders en niet alleen maar voor zussen, want ik zie ook veel broeders die al hun kinderen meenemen. En ze weten dat deze kinderen alleen maar herriemakers zijn. Natuurlijk, het is toegestaan om je kinderen mee te nemen in de moskee. Het is zelfs aangeraden. De sahaba deden het ook, hun kinderen. Maar een stukje opvoeding is wel gepast hierbij. Dat je je kinderen leert dat dit een moskee is. Een plek van aanbidding. Niet een plek van rondrennen. Een plek van spelen. Een plek van herrie maken. Een plek van ruzie maken. En subhanallah, in sommige gevallen hoor je zelfs de baby zo hard krijzen dat de imam zelfs last van krijgt. Dat hij ineens de Koran kwijt is. En nog een ander punt. En ik zal het niet te lang meer maken. Nog een ander punt wat heel belangrijk is, is dat bijvoorbeeld bepaalde vrouwen naar de moskee vertrekken. En hun kinderen op straat laten, of in het centrum laten, of achter de tv laten. Ze zijn gekomen voor een aanbevolen zaak. Waar zijn jouw kinderen, beste zuster? Waar heb je je kinderen gelaten? Ze zijn gekomen voor een aanbevolen zaak. Een zaak wat niet verplicht is, namelijk salat al-tarawih. En sowieso voor een vrouw is niet verplicht in de moskee te bidden. Het is wel sterk aanbevolen. Maar je hebt iets gelaten wat verplicht is. En dat is namelijk je kinderen opvoeden. Je laat dat achterwege, je komt hier naartoe voor een sunnah. Hier zeggen we, je kinderen opvoeden gaat voor op salat al-tarawih. En je kan je gebed ook thuis verrichten. Salat al-tarawih kan je ook thuis verrichten. Het is niet een verplichting voor jou om in de moskee bij te wonen. Nog een paar kleine punten eigenlijk. Adviezen eigenlijk, voordat ik deze lezing afsluit. Het is ook belangrijk natuurlijk om kennis op te doen over jouw geloof. Vooral over het vasten. Voordat de maand Ramadan aanbreekt, hier al te weten wat verboden is tijdens de maand Ramadan. Zodat we niet deze fouten allemaal dienen of te noemen. Zoals jij al deze fouten niet meer begaat. Zoals jij je vaste doorbrengt met inshallah aan het eind van de Ramadan. Dat jij vrijgesproken wordt van de hel. Dat Allah subhanahu tot de gelukkige maakt. Dat jij jezelf gelukkig kan prijzen. Inshallah dat Allah subhanahu tot de bewoners van het paradijs maakt. En ik vraag Allah subhanahu ons allemaal te leiden naar het rechte pad. En ons te vergeven van al onze zondes. En als ik iets verkeerd heb gezegd of iets kwetsends heb gezegd en over de broers en zusters, dan bied ik je mijn excuses aan. Alles wat ik heb gezegd is uit liefde voor jullie. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie vergeven en mij vergeven. Wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.